voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koanjat genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg Jaap te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.
Welkom bij een nieuwe scorebordjournalistiek. Speelronde 29 gaan we voorbeschouwen van de Eredivisie uiteraard. We hebben een speelronde overgeslagen door de weekse. Dat is namelijk niet te doen met die podcast zo, Bart. Maar we hebben een geweldig menu natuurlijk dit weekend. Hè?
Ja, het topmenu met de klassieker natuurlijk als hoofdgerecht. Kleine voorafjes nog met de Gelderse derby. En ook nog PEC Zwolle Excelsior. Daar wil ik het straks even over gaan hebben, want dat vind ik ook wel een aardig potje.
Ja, en we zoomen dus in daarop inderdaad, PEC Zwolle Excelsior en dus de klassieker. Dus we mogen het wel een klassieker special noemen, toch?
Ja, met een klein voorafje inderdaad.
Ja, precies. Laten we bij dat voorafje maar meteen beginnen. En als iemand een granaat of een tank hoort, dan ligt dat aan jou, hè?
Ja, nee, ze zijn hier in Nijmegen een oefening aan het houden met het leger. Dus er kwamen net al twee Duitse luchtmachtvliegtuigen overzeilen. Nou is het wel zo dat ze ook een oefening zouden doen op de Waal. Alleen, volgens mij waaide het te hard of er was te veel water, dus die is afgelast. Dus even voor de vraag, mochten de Russen luisteren? Als jullie het Nederland invallen of je dat willen doen met goed weer, en het liefst bij lage waterstand, want anders kan het Nederlandse leger het niet aan. Is toch ook wat of niet? Is toch goed of niet?
En heb je je fiets nog? Of niet?
Ja, die staat er nog. Ja.
Maar dat is geen onderdeel van de oefening.
Nee. Makkelijk grap, maar leuk.
Oké. Hey, Excelsior supporters zullen niet heel erg veel hoop meer hebben als je zo de laatste wedstrijden bekijkt. Alleen was er tegen PSV nog wel een sprankje hoop, hè? Want lang konden ze het tegenhouden. Dat is misschien fijn voor die Excelsior supporters.
Ja, het was wel echt inderdaad alleen maar tegenhouden, want aanvallen zat er echt niet in, hè? Dat leek helemaal nergens op. Het is knap dat je met een soort van resultaatje in ieder geval de rust inging. Alleen aanvallend hebben ze niks laten zien. Ook gewoon echt letterlijk niks, hè? Want ze sloten die wedstrijd af met 0 schoten. Ja. Dat komt in de Eredivisie amper voor. Ik vind dat wel grappig. Ik kijk voor mijn statistieken ook vaak op Who Scored. Een site waar ze ook op de statistieken hebben. Die staan er mooi in tabelletjes gegoten. En die leveren ook nog wat van die kant-en-klare graphics aan. Maar die site was gewoon kapot voor die wedstrijd. Omdat die gewoon niet echt berekend is op ploegen die gewoon überhaupt niet schieten. Dus sommige graphics kon je niet zien.
Excelsior breekt het systeem.
Ja,
gewoon.
Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, het komt echt niet vaak voor. In de Eredivisie worden die cijfers sinds 2010, 2011 bijgehouden. En heeft alleen Willem II een keer niet geschoten in een hele wedstrijd. Nu Excelsior dus de tweede in die periode. Ik heb nog even gekeken of het gangbaar is voor de Premier League. Maar ja, in diezelfde periode, dus sinds 2010, ook maar 3 potjes in de Premier League, waarin een ploeg tot geen enkele doelpoging kwam. Dus nee, het komt niet vaak voor. Ook Excelsior maar 2 keer überhaupt in het strafschopgebied van PSV geweest. Ja, je kunt aan de ene kant zeggen, het is knap dat je PSV een beetje wist tegen te houden. Maar als je dan niks tegenover zet, ja, wat heb je er dan aan, hè?
Ja, dan heb je richting de volgende wedstrijden er ook helemaal niets aan. Maar als het 0-0 wordt, weet je, ja, Sparta heeft het volgens mij ook een keer geflikt tegen Ajax.
Ja,
in de
inderdaad,
arena
ja. Dat was helemaal een belachelijke wedstrijd. Maar
134 schoten van Ajax.
Ja, die wedstrijd viel dus net voordat Opta begon met die datacollectie. Dus we zullen nooit echt helemaal weten hoeveel schoten daarin in die wedstrijd werden ondernomen. Het schijnt er iets van dik over de 40 te zijn geweest. Maar dat was inderdaad ook een belachelijke wedstrijd. Ja, je hebt inderdaad van zulke wedstrijden, die zitten ertussen. Ik kan me een wedstrijd van PSV tegen Cambuur herinneren volgens mij. Rond het 100 jarig jubileum van PSV. Dat hadden ze zogenaamd een relatief makkelijke wedstrijd gekregen thuis. En die bleef ook volgens mij op 0-0 steken. Het was Cambuur of Groningen, een van die twee. Het is ook al dik 10 jaar geleden. Daar had Excelsior op kunnen gokken. Alleen, je weet ook met de achterhoede die ze hebben, dat ook niet heel realistisch is. Hè?
Ja, nee, sowieso. En de afgelopen weken zegt ook, qua cijfers wel genoeg voor Excelsior, toch? Ja, wat ik zei, het biedt niet veel hoop, want de topscorer is er niet. En nu is ook nog eens Driehoes uitgeschakeld. De speler die eigenlijk alles creëerde zo'n beetje voor Excelsior.
Ja, dat is helemaal lullig. Kijk, die Troy Parrott is al tijden geblesseerd, die mis je. Maar als nou Driehoes ook nog eens afhaakt, want hij viel tegen PSV geblesseerd uit. Hij zal er waarschijnlijk dit weekend niet bij zijn en misschien de rest van het seizoen wel niet. Dus er even wachten op het laatste nieuws vanuit Kralingen. Maar als hij eruit ligt, en ook nog deze zomer, tot aan deze zomer, ja, dat zou wel echt rampzalig zijn. Want dan mist hij ook dat, die Olympische Spelen waar hij zo graag heen wilde.
Ja, ja, dat... ja hij zei tegen mij, ik ga liever naar de Olympische Spelen dan naar Real Madrid. Dus dat, ja,
dat is ook wel zat uitspraak. Wel echt in zijn hoofd. Ja, mooi hè. Ja, dat zou toch zonde zijn als ze dat niet halen. Kijk, en ze kunnen aanvallend wel wat gebruiken. Want ik zei dus al, deze wedstrijd, laatste wedstrijd überhaupt niet geschoten. Die wedstrijd daarvoor niet tussen de palen geschoten. Dus dat is ook al 3 wedstrijden geleden. Al ruim 4 uur niet meer gescoord. Ja, dat schiet niet op. En ja, dan moeten ze jongens als Mike van Duinen onderhand alweer gaan brengen.
Ja, nou ja, ik pleit er eigenlijk voor om hem gewoon in de spits te zetten. Want het is toch een jongen met ervaring. Zal misschien niet een hele wedstrijd kunnen spelen. Maar Lens Duivenstein in de spits. Kijk, goede speler voor Excelsior, daar niet van. Maar dan moet de rest een beetje draaien. En dan, als Pert en Drews te zijn, dan ja, heeft hij vast zijn waarde. Maar ja, zet Van Duinen in de spits en kan... Duivenstein op een andere plek nog van waarde zijn.
Ja, het probleem is alleen...
Wat vind je van die suggestie?
Ja, ik vind het leuk bedacht. Alleen Van Duinen scoort ook niet. Ik zat daar toevallig naar te kijken.
Niet scoren.
Nee, maar het is wel makkelijk als je een spits hebt die er een bal in kan schieten. Ja, maar bij Van Duinen is het even geleden. Laatste goal in de Eredivisie. December 2020. Sindsdien heeft hij letterlijk een dag op het veld gestaan. 24 uur, maar niet gescoord. Ja, dat wordt lastig.
Als je dat voor je ziet, hè? Dat iemand moet opstaan en douchen en ontbijten. Gewoon 24 uur en dan nog slapen. Alles daar op de camera zet en dan geen doelpunt maken. Dat,
ja, maar dat voelt een beetje alsof je iemand in het Big Brother huis een hele dag volgt en die gaat dan niet naar de wc. Dat je denkt, gaat hij nou eindelijk? Nee, ook niet. Nee.
Zullen we een viewing party doen van de 24 uur geen goals van Van Duinen? Nou ja, het is natuurlijk terug, maar... Ja, hij heeft dat ergens zit het in hem, toch? Nog erg. Ja, ik ken wel de Van Duinen van ADO
zeker,
natuurlijk.
Zeker, zeker. Nee, we doen een beetje flauw erover. Maar hij heeft zich wel bewezen in eerdere tijden in de Eredivisie. Het is niet dat hij helemaal niet kan scoren. Nee. Alleen het komt er de laatste tijd niet echt uit.
Zou het een daad van hopeloosheid zijn van Dijkhuizen? Of zou je het wel begrijpen als die dit doet?
Nou ja, kijk, eerder dit seizoen was hij geblesseerd. Toen kon hij dus überhaupt niet spelen, volgens mij.
Nee, klopt. Dus, heel lang niet.
Dus hij is er nu weer bij. En als je hem hebt, ja, dan kun je hem ook gebruiken. Zeker met zijn ervaring. Ze hadden van de week de jongste ploeg in, dat is 12 jaar volgens mij. Van Duin is 32, brengt de broodnodige ervaring. Dat kan je goed gebruiken. En, nou ja, laten we dan hopen dat als hij gaat spelen, dat hij gaat scoren. En als hij scoort, dat je van ons denkt ook. Aan wat we hier allemaal gezegd hebben om ons te logen straffen. Hè?
Ja. In de camera zo SBJ.
Ja, ik heb jullie.
En dan een duimpje.
Ja. Nee, dat is hem echt wel gegund hoor.
Ja. En in het doel hebben ze optisch wel een goede keeper. Maar bij Van Gassel vliegen er ook hier en daar wat ballen in waarvan je denkt... Ja, die hadden er misschien niet in gekund. Ja. Cijfermatig dan hè.
Ja, het stomme is, de ene keer heeft hij een prachtige redding. En daarna komt er een hoge bal en dan gaat hij eronder door en dan wordt hij erin
showkeeper.
Gekikt. Ja, dat werkt ook niet echt mee. Kijk, als je ze er voorin niet inschiet, dan moet je hopen dat je de nul houdt. Maar dat is in de laatste 20 wedstrijden ook maar 1 keer gebeurd. Ze krijgen gemiddeld ruim 2,5 doelpunt tegen per wedstrijd dit seizoen. En ook veel meer dan je mag verwachten op basis van de kwaliteit van de kansen. En als je dan inzoomt op hoe dat kan, ja, dan is Stijn van Gassel wel een van de redenen. Ook bij hem kun je dan specifiek van de schoten die tussen de palen eindigden kijken hoeveel je had moeten tegenhouden. Dan heeft hij 10 doelpunten meer tegengekregen dan verwacht. Dat is echt met afstand het hoogste aantal van alle keepers in de Eredivisie. Ja, en dan help je je ploeg ook niet echt. Kijk, en je kunt er ook... Aan de ene kant pakt hij mooie ballen. Aan de andere kant duikt hij er wel eens onderdoor. Maar het is ook nog je aanvoerder, weet je wel. Dus het is niet dat je denkt van... Nou, misschien moeten we een keer wat anders proberen. Nee, want hij is als captain ook belangrijk voor zijn ploeg. En nou is ze de eigenlijke tweede keeper, Norbert Alblas, laatst ook al geblesseerd geraakt. Dat is ook sneu verhaal.
Derde kruisband, blessure.
Ja, die
3 keer, man. Ja, gestopt.
Die gaat stoppen aan het eind van het jaar. Dat kan ik me goed voorstellen. Gaat als je hier nog weer van terug moet komen, dan snap ik het wel. Maar ja, kijk, ik kan me voorstellen als Van Gassel niet je captain was geweest, maar een keeper in je selectie in plaats van de keeper. Dan had je bijvoorbeeld net als bij Heerenveen een keer kunnen zeggen... Nou ja, misschien moeten we een ander proberen. Maar dat doe je dus ook niet.
En toch, als je heel veel Eredivisie-kijkers de vraag zou stellen... Via Stijn van Gassel, een goede keeper... Zou die zo bij een hoge club terecht kunnen komen? Zullen er best veel ja zeggen natuurlijk.
Ja, grappig is dat. Ja, maar dat is misschien ook wat optisch inderdaad. Ja. Waar je dan wel af en toe cijfers voor nodig hebt om te zien dat hij... ja, toch wat meer doelpunten tegenkrijgt dan verwacht. Ja. Laten we niet alles op hem afschuiven. Hè, want
of hij gaat gewoon mee in de malaise.
Nou ja, maar dat bedoel ik ook te zeggen. Dat het ook niet helpt dat de verdediging die voor hem staat, krijgt ook gewoon heel veel schoten tegen. En weet ook maar weinig te keren. Dus lang niet alles ligt aan hem. Maar hij krijgt wel echt heel veel doelpunten meer tegen dan je mag verwachten.
Dan iets positiefs wel, want we hebben een scorebordjournalistiek transfer te pakken.
Ja, absoluut. De legend Siebe Horemans. Ja, is grappig, hè? Nee, die hebben we dit seizoen een paar keer besproken. Ik kan me herinneren dat ik begin van het jaar ook nog een pro-stuk over hem heb geschreven. Hij is gewoon zo'n voetballer die misschien niet direct opvalt tot je naar de cijfers gaat kijken. En denk, nee, die is toch wel heel belangrijk voor Excelsior. Meeste balcontacten bij die ploeg. Na driehoekje de meeste kansen gecreëerd uit open spel. Stond vorig jaar heel hoog in de hele eredivisie in het interceptieklassement. Dit jaar stond hij aan het begin van het seizoen hoog. Daar is hij nu wel wat in gezakt. Maar alsnog een hele fijne rechtsback. En die gaat volgend jaar naar Utrecht toe.
Ja, volgens mij een soort opvolger van Mark van der Marel dan, hè?
Ja, en van Hidde Ter Avest. Want Van der Marel stopt en Ter Avest zijn contract loopt af. En volgens mij verwachten ze bij Utrecht dat hij gaat verkassen. En daarom hebben ze Horemans alvast opgepikt. Ja. Volgens mij
best kunnen spelen.
Maar. Ja, dat denk ik ook. Leuke stap hoor voor die jongen. Die volgens mij ook een beetje aan het begin wat moeite had bij Excelsior. Maar
verlegen Belg. Ik heb het toen aan het begin gesproken, omdat er toen Hervé Matisse speelde er ook. Nog een Belg, en die trokken een beetje samen op. Maar je merkte wel als je met ze sprak dat het een beetje timide jongens waren die even moesten zoeken naar hun rol in de groep en Nederland überhaupt.
Ja.
Dat was gewoon even, vijf jaar bij Excelsior gespeeld volgens mij nu.
Ja, en dan is hij het ook wel ontgroeid, hè? Dan is de volgende stap ook wel tijd voor. En met Utrecht volgens mij een prima keuze dan.
Nee, zeker. Daar gaat Utrecht denk ik wel gewoon plezier aan beleven. Dan heeft Excelsior nog een nieuwe naam, tenminste, voor mensen die de laatste tijd Excelsior bekijken. Siem de Moes.
Ja, het is sowieso een geweldige voetbalnaam. Maar als Horemans weggaat, dan moeten we een nieuwe speler van Excelsior adopteren in de podcast.
Ja. Deed het best leuk tegen PSV, hè?
Ja, ik ben voor Siem de Moes. Alleen maar om die naam. Ook omdat ik las een stukje over hem, dat hij in de jeugd van Feyenoord heeft gespeeld. Daarna naar Sparta is gegaan en nu bij Excelsior speelt. Dus die heeft gewoon het hele Feyenoord, of het hele Rotterdam trio compleet. Dus overal vinkjes achter die bingo kaart. Speelde de laatste weken wat potjes mee als linksback. Hij is volgens mij ook centrale verdediger bij Excelsior onder 21. Ja, wat grappig is, hij is nu 4 wedstrijden gespeeld. In die eerste 3 wedstrijden kreeg hij steeds een gele kaart. Ik zat nog te kijken, zou dat een record zijn? Nou, dat is niet het geval. Ik kwam nog tegen die reeks van Mark van Bommel toen hij terugkwam naar PSV. Dat hij 5 wedstrijden op rij, de eerste 5 wedstrijden geel kreeg.
De snelste schorsing via geel, inderdaad.
Ja, dat moet wel haast, hè? Ja, dat je gewoon terugkeert en dan 5 wedstrijden op rij.
Kijk, bij Eno pakt ook altijd een gele kaart bij Ajax. Hè?
Ja, dat was ook zo'n notoire kaart te pakken. maar Siem de Moes, die afgelopen week tegen PSV goed gespeeld. Geen gele kaart, dat is top.
Kijk.
Hij bleef dus aardig overeind. En hij kwam tot 6 intercepties. Er is 1 Excelsior-speler die dat ook lukte dit seizoen in een eredivisiewedstrijd. En dat is, om de cirkel rond te maken, Siebe Horemans. Dus volgens mij hebben we gewoon een hele natuurlijke opvolger als Excelsior adoptiespeler voor hier in de podcast. Is dat een goed idee? Gaan we hem volgen?
Zeker. Zeker weten. Siem de Moes. Ik zou zeggen, kogeltje rond.
Heel goed.
Dan gaan we nu naar het hoofdgerecht van dit weekend. Zoals gezegd, we slaan die door de week speelronde over. Maar ja, voor mijn gevoel, Volendam zit er dan nog tussen voor Feyenoord. Maar ja, daar ben ik totaal niet mee bezig. Heel gevaarlijk natuurlijk. Maar die klassieker is voor Feyenoord denk ik het moment om een keer een tik uit te delen en echt een flinke.
Maar jij vond thuis. Ik wou zeggen, jij vond die 4-0 in de Johan Cruijff Arena geen tikkie. Goedemorgen.
Het kan een extra zetje zijn, toch? Ik bedoel, als je 4-0 uitwint en thuis ook echt ruim kan winnen. Maar ja, er zijn ook wat cijfers waar Ajax zich aan kan vasthouden, hoorde ik.
Ja,
laten we aan het begin beginnen.
Ik heb een mix gemaakt, wat hoopgevend, wat records die kunnen sneuvelen. Laten we met die records beginnen. En ja, dat gaat dan voornamelijk om Feyenoord. Nou ja, eerder dit seizoen in de Johan Cruijff Arena 4-0. Dat was mijn potje wel, hé. Maar het is dus al even geleden dat Feyenoord 2 keer de Eredivisie klassieker won in 1 seizoen. 2005-2006 onder Erwin Koeman met Dirk Kuyt toen als grote man. Feyenoord
DVD.
DVD'tje. Iedereen kan het herinneren. Dirk Kuyt was toen bij 4 van de 5 doelpunten betrokken die Feyenoord dat seizoen maakte. Dat kan dus voor het eerst zijn. Dat is echt al lang geleden. Hè? Als zoiets lukt, DVD's heeft bijna niemand meer. Maar zouden we een Blu-ray'tje doen of wat heb je tegenwoordig?
Ja, tegenwoordig heb je Feyenoord One natuurlijk, de streamingsdienst. Ja. En daar komt alles sowieso op terecht.
Dat is dan minder speciaal dan, hè?
Ja, maar kijk, die wedstrijden komen er sowieso. Maar misschien maken ze een soort bundel van de klassiekers van dit seizoen. Dan heb je zo'n tegeltje waar je op kan klikken. Het is allemaal wat minder romantisch, toegegeven. Ja. Maar ik denk vast dat ze daar wel raad mee weten. Aangezien ze nu ook 33 documentaires uitbrengen over elke speler die met première ook.
Ja.
Prachtig.
Nou ja, je kunt...
Dus dat komt helemaal goed voor de commerciële afdeling.
Ik hoor het al. Die gaan
er
flink cashen.
Overwinning wordt.
Ja. Feyenoord One, abonnementjes vliegen zo meteen de deur uit. Nou ja, er zat vorig jaar nog wel een bekerontmoeting tussen. Die liep wat minder goed af voor Feyenoord. Maar als je puur kijkt naar de eredivisiewedstrijden, kan het nu zijn dat Feyenoord 3 keer op rij wint van Ajax in de competitie. De laatste keer dat lukte, dan moet je letterlijk 63 jaar terug in de tijd. Dus dat zou ook wel een mooie zijn als Feyenoord dat bewerkstelligt. En ja, ook nog een aardige. Feyenoord hield dus de nul in de arena, maar heeft nog nooit een hele eredivisiejaargang geëindigd zonder tegentreffer tegen Ajax. Ja, dat is ook wel een moment, toch, als dat lukt?
Ja, dat, zeker, ja. Maar dat, ja, gevoelsmatig maken ze vast nog wel een doelpunt of iets dergelijks.
Ja, nou, je kijkt dan al die historische boekjes door. Er is wel een keer geweest dat Feyenoord in 2 competitieduels de nul hield tegen Ajax in 1 jaar. Maar dan moet je bijna 100 jaar terug. 1927-28 was dat.
Was Ajax zo niet zo goed nog.
Nee, nou ja, ze speelden toen wel de kampioenscompetitie. Dit is echt de verre voorloper van de eredivisie. Hè. Dit wordt even opa verteld. Ik pak mijn oude pijp erbij. Je speelde toen regionaal een competitie. De winnaars daarvan gingen landelijk naar een kampioenscompetitie. En daar troffen Feyenoord en Ajax elkaar. En Ajax was toen 2 keer de onderliggende partij. Feyenoord won zonder het doelpunt tegen te krijgen 2 keer van Ajax. En werd toen kampioen. Volgens mij was dat de 2e landstitel in de clubhistorie. Maar ja, goed, daar moet je dus bijna 100 jaar voor terug. Dat is een heel lang geleden.
Mooi. Hey, en verder, in deze competitie slaat het werkelijk helemaal nergens op deze klassieker eigenlijk. Tenminste, voor Feyenoord, die staan zo erg geparkeerd. Nu Twente ook weer punten heeft verspeeld. Nou ja, voor Ajax staat er nu echt wel wat op het spel. Want die moeten gewoon nog 5e worden. Dus eigenlijk ligt het druk bij Ajax. Maar dat voelt, dat doet er weer... De verhoudingen niet echt recht toe, toch? Want ja, Feyenoord, iedereen verwacht wel een ruime overwinning of in ieder geval een overwinning.
Ja, nou, dat is zonde, hè? Want zo'n klassieke speel je liever dat er echt wat op het spel staat. Die klassieke vorig jaar in de arena bijvoorbeeld, daar ging het echt ergens om. Dat Geertruida die bal binnenkopte en dat Feyenoord daarmee het gat sloeg wat genoeg was voor het kampioenschap. Kijk, dat soort...
En ook in de Kuip wel natuurlijk, werd 1-1, maar dat stond ook alles op het spel.
Ja, nee, dit voelt een beetje als een soort van, zeker voor Feyenoord, spek- en bonenwedstrijd. Helemaal omdat het gat tussen beide ploegen zo groot is. Er was een keer, en dan moet je ook wel even terug, een tijd dat Feyenoord nog meer punten voorsprong had toen ze tegen Ajax speelden. Dat was in mei 1999. Toen was het gat op de stand van de eredivisie voorafgaand aan die wedstrijd 24 punten in het voordeel van Feyenoord. Alleen liep dat niet goed af. Laat dat misschien een soort waarschuwing zijn voor zondag. Er zit wel een verhaal achter, hoor. Want we moeten naar mei 1999. Feyenoord was een week eerder kampioen geworden. En met een soort champagnebenen gingen ze vervolgens naar de arena. Als een soort, kijk ons eventjes als kampioen hier binnenkomen. Ik zat toch een samenvatting te kijken. Je hoort de Feyenoord aanhang, die mochten toen nog mee. Ook de hele tijd zingen, sta op voor de kampioen. Is ook wel leuk. Alleen, het werd 6-0 voor Ajax. Dat ging niet helemaal lekker. Dus Ajax was toen de herenmeester. Liep manen goed, Krunkje een mooie goal. En heb nog één stom verhaaltje uit die wedstrijd. Jij als Feyenoord-fan, Fernando Pascale, zeg je dat nog wat?
Ja, die zegt me wel wat. Verdediger?
Ja, inderdaad. Verdediger, die speelde die hele wedstrijd.
Verder weet ik echt niets.
Nee, dat is ook niet zo heel gek. Want hij heeft 1 eredivisiewedstrijd gespeeld, überhaupt. En dat was deze dag. Hij mocht dus meedoen bij de kampioen en debuteren uit bij Ajax in de eredivisie. Dat is ook fantastisch, of niet? Dat je als kampioen zijnde, net gekroond, champagne waarschijnlijk nog onderaan de buik het borrelen. En dan mag en dan ga je de 6-0 af. Dat was ook echt letterlijk de enige eredivisiewedstrijd die hij ooit heeft gespeeld. Hij heeft nog wel in de KKD voor Excelsior en Volendam gespeeld. Dus niet dat hij daarna echt helemaal verdween. Ja. Maar dat was dus de enige wedstrijd. En dan 6-0 verliezen.
Tegen Leo Beenhakker, hè, trouwens. Ik zag het staan.
Ja, Leo Beenhakker was bij Ajax. Bij Feyenoord, sorry. Leo Beenhakker trainde Feyenoord. Uit mijn hoofd.
Natuurlijk.
Moet ik even uit mijn hoofd toen de trainer van Ajax was. Dat had ik even moeten voorbereiden misschien. Dat maakt niet uit. Ik heb wel wat ik wel voorbereid heb. Want ik zat te denken, als je 1 wedstrijd in die eredivisie speelt en dan 6-0 onderuit gaat, dat is ook niet lekker. Dus ik heb nog zitten kijken. Het is geen definitieve lijst, maar ik heb in ieder geval 1 iemand gevonden die ja, nog grotere nederlaag leed bij zijn eredivisie debuut. Nou komt hij en dan hoop ik dat er iemand luistert die hem kent. Want dat zou toch leuk zijn, want ja, verder kent niemand hem waarschijnlijk. Omdat hij maar één wedstrijd gespeeld heeft. Rudy Vonk van de Graafschap. Hey, misschien kent onze hoofdredacteur hem, Freek Jansen, ja. Notoire Graafschap-fan. Hij mocht in 95, Rudy Vonk, één keer meedoen tegen PSV. Toen verloren ze 8-0. Dat is ook wat één wedstrijd gespeeld. Er is nog wel één schrale troost. Hij kwam erin toen het 7-0 stond, dus hij kon er niet zo gek veel aan doen. Maar ja, je hebt je één wedstrijd gespeeld en dan staat er achter 8-0 verloren.
Is toch ook ja, wat? Enige Eredivisie-duel is het niet, maar Ouwe Sar viel natuurlijk in bij de 10-0. Volgens mij maakte hij zijn debuut toen Feyenoord al 4-0 achter stond en toen verloor Feyenoord 10-0 van PSV.
Ja, maar die heeft zich nog kunnen revancheren. Rudy Vonk, daar hield het bij op. Ja,
niet bij Feyenoord.
Nee. En nog even voor de... Want jij vraagt altijd, wat doet hij nu voor de kost? Ik heb het opgezocht, speciaal voor jou. Over Fernando Pascale dan, hè. Ik heb het opgezocht. Ja. Hij werkt in de zorg, volgens LinkedIn. En volgend jaar wordt hij de nieuwe hoofdtrainer van vierde klasser Saasveldia. En dan vraag je af, waar ligt dat? Saasveld ligt tussen Almelo en Oldenzaal. Nou,
Ik dacht... Qua naam verwacht je hem in Italië.
Ja, maar, nee, het is een half Italiaan volgens mij. Of Italiaanse roots. Maar hij woont ergens waarschijnlijk in Overijssel. Hè? Ergens daar in Hoek.
Fernando Pascale in Saasveldia. Nou ja, prima.
Ja, dit is een informatie waar je niks aan hebt. Maar toch een trip down memory lane weer. Heel goed.
Ja, nee, zeker. Inderdaad, weer een nieuwe trainer ook nog bij Ajax. Dat zijn nog wat verder wat opvallende feesten natuurlijk aan deze klassieker.
Ja, ik had niet even net paraat wie de Ajax-trainer was in 99. Maar wie er nu op de bank zit, weet ik wel. Dat is Van Schip. En dat is ook wel grappig, want daar zat ik ook naar te kijken. 5 klassiekers op rij in de Eredivisie een andere trainer bij Ajax. Dat zegt ook
volgende keer ook, hè?
Ja, ook volgende keer, want Van Schip heeft al gezegd dat hij weggaat. Maar ja, dat is wel een rijtje wat volgens mij wel aangeeft wat er aan de hand is bij Ajax. Als je 5 wedstrijden op rij een andere trainer hebt met Erik ten Hag, Schreuder, Heitinga, Stijn en nu Van Schip. En dan volgend jaar dus weer een nieuwe. Ja, dat zegt...
Elke keer bij Heitinga denk ik, oh ja.
Die zat er ook nog tussen. Ja.
En dat ging helemaal niet zo slecht vergeleken met nu, weet je wat? In dat perspectief was het toen nog minder slecht dan nu.
Nee, dat klopt wel. En als je dan naar deze trainers kijkt, dan zou je wel kunnen zeggen dat je met Van Schip in ieder geval iemand hebt die weet hoe het is om een klassieker te winnen. Tenminste, als speler zijnde. Want in dienst van Ajax won hij in de Eredivisie in ieder geval 11 keer van Feyenoord. Alleen Danny Blind... Die won hem 16 keer. En Frank de Boer, 15 keer, won hem vaker, de klassieker, namens Ajax in de Eredivisie. Nog wel een lullig dingetje, want we zijn toch oude koeien uit de sloot aan het halen. De laatste klassieker die Van Schip speelde, was in 91. Toen kreeg hij zijn enige rode kaart in de Eredivisie. Oh. Dus daar zal hij misschien dan wat minder goede herinneringen aan hebben. Maar je kunt hem in ieder geval, als je wil winnen, hem er goed bij hebben.
Ja, en in een breder perspectief, Ajax heeft wel moeite met toppers dit seizoen, wat misschien niet gek is in deze crisissituatie ook wel. Maar hebben ze nog iets om aan vast te houden, denk je?
Nou, weinig, want jij zegt dit seizoen, maar vorig seizoen was het ook al drama.
Ja, nee, dat is waar.
Ja, nee, want als je kijkt, topduels, dat is altijd, welke clubs reken je mee, maar laten we voor het gemak PSV, Feyenoord, Twente en AZ meerekenen, de top 5. 14 wedstrijden tegen die ploegen sinds de start van vorig seizoen, 0 zegens. Alleen 4 keer een gelijkspelletje. Dus maar 4 van de mogelijke 42 punten gepakt in die topduels. Ja, dat is echt Ajax onwaardig. Dat is bijna bizar als je het opnoemt. Dus ja, daar zou Ajax wel een einde aan moeten maken aan die dramatische reeks. En nou ja, het stomme is, het zou nu wel kunnen. Want de uitspelende ploeg in de klassieker de afgelopen jaren, en dan reken ik de beker ook mee, die heeft al de overhand. 6 van de laatste 8 potjes werden gewonnen door de uitspelende ploeg.
Hoe zou dat nou kunnen?
Ja, alsof het thuisvoordeel dan misschien weer bijna te veel druk oplevert. Zou dat het kunnen zijn?
Ja, dat zou best goed kunnen. Alhoewel Feyenoord natuurlijk jaren en jaren niet won in de Johan Cruijff Arena. Dus ja, dat maakt het wel lastig, zo'n statistiek natuurlijk.
Ja, nee, dat klopt. Maar de afgelopen jaren lijkt het te zijn dat de uitspelende ploeg juist weer de overhand heeft.
Ja, Ajax zal misschien ook wel zo'n tactiek hanteren, toch? Ja, zoals misschien Feyenoord of PSV dan hanteert tegen Ajax in die toppers in een uitwedstrijd. Gewoon laten komen en op de counter spelen. Dat zal het wel worden, denk ik.
Ja, een beetje afhankelijk van wie er fit zijn bij Ajax dan. Hè? Dat is dan even de vraag of ze die tactieken helemaal zo kunnen hanteren. Ja, ik ben benieuwd. Jij bent erbij, toch? Doe eens een voorspelling.
Ja, ik word een beetje heen en weer geslingerd van emoties, moet ik hier
naartoe
geven.
Ja, je zit in die achtbaan.
Ja, wat ik zei, die wedstrijd tegen Volendam zat dus helemaal niet in mijn hoofd, dat die überhaupt gespeeld werd tussendoor. Ik hoop dat de Feyenoorders dat niet hebben. Maar ja, ik denk, als ik een nuchtere voorspelling moet doen...
In plaats van de normale dronken voorspellingen die je altijd doet?
Nee, ik probeer de emotie uit te sluiten. Ja?
Ja, ja, ja.
Dus ik denk 2 doelpunten verschil in het voordeel van Feyenoord. 2-0 of 3-1, zoiets. En dat Ajax niet eens super ontevreden is, want ze hebben wel meer meegedaan dan nu van tevoren helemaal wordt opgepompt. Zo van, oh, dat wordt een keiharde nederlaag. Daar geloof ik niet helemaal in.
Nou.
Dus ja, ik denk een redelijke overwinning voor Feyenoord. En ja, dat misschien wel beide partijen niet eens zo heel ontevreden zijn. Wat bizar klinkt bij een klassieker.
Ja, dat klinkt inderdaad wel bizar. En dan Giménez nog een paar doelpuntjes?
Ja, ik denk dat Giménez weer zijn streak doorzet.
Ja, want die maakt een hat-trick in de arena. Er zijn niet veel spelers die meer doelpunten hebben gemaakt in één seizoen dan die drie. Hans Venneker was de laatste in 64-65. Die maakte de 5 in één seizoen. Die maakte de 5 in één wedstrijd trouwens. Helemaal bizar. Dus het zou wel leuk zijn als Giménez in dat rijtje komt met spelers die meer dan 3 goals wisten te scoren in één seizoen in de Eredivisie tegen Ajax namens Feyenoord. Van Nistelrooy trouwens 2 keer een hat-trick, hè? Dat is ook wel bizar, rond de eeuwwisseling. Uit en thuis een hat-trick tegen Ajax.
Dan ben je voor altijd een legend natuurlijk.
Hey, ik zag trouwens Guidetti nog langskomen. Ja. Ik schrok dat die gozer pas 31 was, joh.
Hij is 31, ja. Zo ziet hij er niet uit. speelt bij AIK inmiddels inderdaad. En het is maar goed dat hij maar 1 seizoen heeft gespeeld, denk ik.
Ja, maar voor je
anders hadden we gezien dat hij zo afgetakeld was, denk ik.
Ja, ja, misschien wel. Maar voor je heb je ook niet dat je voor je gevoel dat die gozer 41 is in plaats van 31?
Ja, dat klopt. Want hij was ook zo jong natuurlijk toen. Hij was 19. Volgens mij bij NAC kwam hij erin. En toen nam hij meteen een penalty, schoot hij hem in de kruising. Hij was wel binnen, zeg maar.
Ja, maar het letterlijk 12 jaar geleden al. Hè? Dan is het niet heel gek dat hij nu 31 is. Maar ja, hij had ook zo 41 kunnen zijn voor je gevoel.
Die hebben trouwens een geweldig shirt, dat AIK. Hè? Die hebben zo'n vol zwart shirt met het logo helemaal ook zwart.
Oh, wat goed.
Aanraden om op te kijken.
Cool.
Een mooie retro uitvoering. Maar moet ik kiezen tussen 3-1 en 2-0, Bart? Of zeg je, ik ben niet tevreden mee? Want dan ga ik ook naar jouw mening vragen natuurlijk.
Ik ben wel tevreden met 2 doelpunten verschil. Ik ga voor een gelijkspel. Okay, beetje makkelijk misschien, of niet?
Nou, nou ja, het kan misschien zo zijn inderdaad dat alles wat we hebben opgenoemd, uitspelende ploeg had de laatste tijd voordelen, wat druk bij de thuisploeg, Feyenoord komt er niet doorheen. Nou ja, het zou ook prima kunnen natuurlijk.
Ja.
Zo kan je alle kanten natuurlijk het recht lullen wat we voorspellen. Dus.
Zou Fernando Pascal ook gaan kijken?
Dat denk ik wel, toch?
Ja, of zou hij als tegenstanders gaan scouten voor Sasveldia voor volgend jaar?
En ik wil wel een oproep doen aan iedereen die hem kent om ons een berichtje te sturen. Maar ook vooral om even hem te attenderen op het feit dat hij besproken wordt.
Ja, ook Rudy Vonk trouwens, want dat is wel echt een Graafschap legend.
Ja. Rudy Vonk en Fernando Pascale, meld je ook even bij ons. Of als je hem kent, stuur me even een bericht. Want dat is mooi.
Het lijkt mij trouwens heel, ik zit er hard op te denken, maar als de Eredivisie 75 jaar bestaat, om gewoon een boek te maken met verhalen over jongens die 1 wedstrijd in de Eredivisie hebben gespeeld. Dat zou toch mooi zijn? Dit soort verhalen. Oh.
Komt dat nu zo in je op?
Ja, dat komt nu zo in me op.
Of heb je dat al...
Nee, dat ik denk dat nu... Ik zat te denken, ja, daar moet je eigenlijk wat mee doen met zulke soort jongens. Dat zijn wel de helden van de competitie. Je kunt meer dan 300 doelpunt maken zoals Willy van der Kuilen. Of 700 wedstrijden spelen bijna in de Eredivisie. Maar eentje spelen en dan een memorabel verhaal hebben waar je je hele leven op kunt teren. Dat is toch ook mooi?
De echte liefhebbers vinden dat het mooiste natuurlijk. Ja. Daar komen in al de voetbalquizjes, komt dat allemaal terecht natuurlijk.
Hey, Gelderse Derby ook nog dit weekend, hè? Wordt ook leuk. Ja. Misschien wel de laatste in jaren. Dus geniet ervan. 12:15 zondag in Arnhem.
Ik hoorde NEC-supporters veel zingen nooit meer naar Arnhem.
Ja, dat is misschien wat overdreven. Ja. Maar het zou wel eens voorlopig in ieder geval de laatste keer kunnen zijn.
Ook wel qua financiën natuurlijk.
Ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Dat speelt ook
leedvermaak groot in Nijmegen?
Ja, nou ja, weet je wat het is? Ik kan me toen NEC een paar jaar geleden herinneren, dat was wel echt een topactie van Vitesse supporters. Die hadden toen op de Waalbrug een bordje met Eredivisie voetbal, 30 kilometer verderop of 15 kilometer verderop, ligt eraan hoe je rijdt, hadden ze gemaakt. Nou, dat was echt een geweldig bordje. Daar moest ik heel hard om lachen, ondanks dat het misschien niet helemaal lekker aankwam hier in Nijmegen. Je zou dat bordje misschien wel om kunnen draaien over een paar weken. Misschien komt het sneller dan verwacht als Vitesse ook nog een puntenstraf krijgt, die een beetje. Het hangt ook een beetje...
Ja, dan zijn ze al gedegradeerd als het echt flink is.
Ja, en het verhaal gaat dan... Ik weet niet helemaal zeker of het helemaal klopt. Dat er inderdaad een puntenstraf aankomt. En dat ze wachten met het brengen van het nieuws na deze wedstrijd tegen NEC. Het is wel eens eerder gebeurd trouwens, dat Vitesse gedegradeerd is na een wedstrijd tegen NEC. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat, ook om het sentiment in Arnhem en dat soort dingen, misschien over het weekend heen tillen. Mocht het zo zijn. Ik denk trouwens wel dat Vitesse gaat winnen.
Echt?
Ja.
Vitesse. Waarom?
Ja, ik heb dat zo'n gevoel. Omdat
zo'n laatste stuip.
Nou ja, ook dat. Maar ook NEC mist een heel aantal spelers. Veel geblesseerden. Kelvin Verdonk pakt een domme kaart. Is geschorst. Je merkt ook eerder dit seizoen dat de druk er in de Goffert volle bak op stond voor NEC. Toen ook de torenhoge favoriet. Omdat Vitesse zo matig begon aan het seizoen. Toen won Vitesse met 3-1. En was ik eigenlijk wel een beetje terecht. En ik heb het idee dat dit weekend weer gaat gebeuren. Dat Vitesse 3 punten.
Ja. Is NEC verder al wel echt met die bekerfinale bezig?
Ja,
merk
ja,
je dat?
Zeker,
want die kaarten die werden natuurlijk verkocht in etappes. Zo'n beetje helemaal uitverkocht natuurlijk.
Ja, daar is een hoop om te doen. Met bussen en allemaal andere dingetjes die geregeld moeten worden. Nee, dat gaat een mooie dag worden.
Maar fit? Zijn ze voor die bekerfinale?
Nou ja, dat is de vraag. Want nu iedereen valt bij bosjes om.
Het zou wel zonde zijn, zeg.
Ja, zeker. Dus laten we hopen dat jongens als Dirk Proper, Lasse Schöne, Bart van Rooij, al die jongens weer fit zijn. Maar het kan dus zijn dat je een heel deel van die jongens niet gaat zien dit weekend tegen Vitesse. En ook überhaupt, hè, dat is in de laatste 27 wedstrijden van NEC op bezoek bij Vitesse in Arnhem, maar eentje gewonnen. Dat was in 2012 met Leroy George. NEC speelde eerder dit jaar tegen GVV in de beker. En toen was er een groot spandoek voor Leroy George. Want die speelt nu bij de amateurs van GVVV uit Veenendaal. Om hem te eren. Ja, mooi was dat. Mooie actie. Volgens mij zei hij na de hand dat hij dat spandoek zelf gemist had. Ik pin me niet op vast, maar ik meen dat hij zoiets zei. Maar ja, je ziet hoe... dat je als je maar één keer zo'n wedstrijd wint, dat je voor het leven een legende bent. We hebben dus legendes als Pascale en Rudy Vonk genoemd. Maar in Nijmegen is Leroy George er ook in.
Mooi, Bart. Dankjewel. En we gaan genieten van een mooie derby, een klassieker en de strijd onderin.
Ja, ik heb geen vliegtuigen over horen komen, dus we leven nog.
Nee?
Dat is mooi.
Oh, dat is mooi. Ja.
Helemaal goed. Goed weekend.
Jo, jij ook.
Voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koalizat genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg Jaap te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.